Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt. Waar wij u voorlezen uit een belangrijk document van de kerk. Vandaag beginnen wij een nieuw document, namelijk een van de constituties van het Tweede Vaticaans Ecumenisch Concilie. We lezen u voor uit de 13e pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd. Gaudium et Spes. Geschreven door de heilige paus Paulus VI en gepubliceerd op 7 december 1965. Bisschop Paulus, de geringste onder de dienaren van God, samen met de vaders van het Heilig Concilie ter blijvende herinnering. Pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd. De intieme verbondenheid tussen de kerk en de volkerengemeenschap. Vreugde en hoop. Verdriet en angst van de mensen vandaag, vooral van de armen en van hen die, hoe ook, te lijden hebben, zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van Christus' leerlingen. Er is werkelijk niets bij mensen te vinden dat geen weerklank vindt in hun hart. Hun gemeenschap wordt immers juist gevormd door mensen die, in Christus verenigd, door de Heilige Geest geleid worden op hun tocht naar het Rijk van de Vader en die de heilsboodschap hebben ontvangen, die aan allen verkondigd moet worden. Daarom voelt de kerk zich werkelijk intiem verbonden met het mensendom en zijn geschiedenis. Twee. Tot wie het concilie zich richt. Daarom richt het Tweede Vaticaans Concilie zich, na het geheim van de kerk vrij grondig te hebben doordacht, nu niet alleen tot de kinderen van de kerk en tot allen die de naam van Christus aanroepen, maar tot alle mensen. Het wil voor allen uiteenzetten hoe het denkt over de tegenwoordigheid en de activiteit van de kerk in de wereld van vandaag. De wereld van de mensen staat het concilie dus voor ogen. Dit is de gehele mensenfamilie, met het geheel van aardse dingen waarin zij leeft. Een wereld dus die het toneel van de geschiedenis der mensheid is, gekenmerkt door naarstige toeleg, door nederlagen en overwinningen. Een wereld waarvan de christenen geloven dat zij uit liefde door de Schepper is geschapen en in stand wordt gehouden. Dat zij wel in de macht van de zonde is geraakt, maar door de kruisdood en verrijzenis van Christus, die daardoor de macht van de boze heeft gebroken, bevrijd, om volgens Gods heilsbedoeling te worden omgevormd en haar uiteindelijke voltooiing te bereiken. Drie. De dienstbaarheid aan het mensdom. In onze dagen echter stelt de mensheid, verwonderd over en onder de indruk van haar uitvindingen en macht, toch dikwijls benauwende vragen over de ontwikkeling van de hedendaagse wereld, over de plaats en de functie van de mens in het totale wereldbestel, over de zin van de individuele en gemeenschappelijke ondernemingen en tenslotte over het laatste doel van mensen en dingen. Het concilie kan daarom, als getuige en uitlegger van het geloof van het gehele godsvolk, door Christus bijeengebracht, geen welsprekender bewijs geven van de verbondenheid van dit volk met en zijn zorg en liefde voor de gehele mensheid, waarvan het deel uitmaakt, dan in de dialoog met die mensheid over deze uiteenlopende problemen, onder het licht dat het evangelie daartoe biedt, en door aan de mensheid de heilskracht ter beschikking te stellen, welke de kerk zelf onder leiding van de Heilige Geest van haar stichter ontvangt. Het gaat er immers om de menselijke persoon te redden en de menselijke gemeenschap uit te bouwen. Zo zal dus de mens, en wel als één totaliteit, met lichaam en ziel, met hart en geweten, met verstand en wil, de spil vormen van geheel onze uiteenzetting. Daarom biedt de Heilige Kerkvergadering, in erkenning van de grootste roeping van de mens, en daarbij stellend dat een goddelijke kiem in hem is gelegd, aan de mensheid de oprechte medewerking van de kerk aan, bij het tot stand brengen van zulk een broederschap van alle mensen, die met deze roeping overeenkomt. De kerk laat zich geenszins leiden door wereldlijke ambities, maar zij heeft slechts één doel voor ogen, onder leiding van de trooster, de geest, het werk van Christus zelf verder te zetten, die in de wereld kwam om getuige te zijn voor de waarheid, om te redden en niet om te oordelen, om te dienen en niet om zich te laten dienen. Enkele noten. Bij de titel De pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd bestaat wel uit twee delen, maar beoogt één geheel te zijn. De constitutie heet immers pastoraal, omdat zij, steunend op de beginselen van de leer, de houding van de kerk wil uitdrukken ten aanzien van de wereld en de mensen van vandaag. Zo is dus in het eerste deel de pastorale bedoeling niet afwezig, nog in het tweede deel de doctrinele bedoeling. In het eerste deel ontwikkelt de kerk dan haar leer over de mens, over de wereld waarin de mens zijn bestaan heeft en over haar houding hiertegenover. In het tweede deel daarentegen wijdt zij een nadere beschouwing aan diverse aspecten van het hedendaagse bestaan en van de maatschappij, en wel speciaal aan kwesties en problemen die in onze tijd in dit opzicht meer urgent schijnen. Zo komt het dat in het tweede deel de stof, beschouwd in het licht van de beginselen van de leer, niet alleen uit blijvende, maar ook uit voorbijgaande elementen is opgebouwd. Men moet dus de constitutie interpreteren volgens de algemene normen van de theologische interpretatie, echter wel rekening houden, vooral in het tweede deel, met veranderlijke situaties waarmee de dingen waarover het gaat uit de aard der zaak verbonden zijn. Leidende situatieschets. De situatie van de mens in de wereld van vandaag. Om een dergelijke taak ten uitvoer te leggen, heeft de kerk te allen tijde de opdracht de tekenen van de tijd te doorzoeken en in het licht van het evangelie te interpreteren. Op deze wijze kan zij dan, op een aan elke generatie aangepaste wijze, een antwoord geven op de voortdurende vragen van de mensen over de zin van het huidige en toekomstige leven en over de onderlinge verhouding daartussen. Men dient dus de wereld waarin wij leven en evenzeer haar verwachtingen, strevingen en haar dikwijls dramatisch karakter te onderkennen en te verstaan. Enige meer belangrijke karakteristieken van de hedendaagse wereld kunnen als volgt worden geschetst. Heden ten dagen betreedt de mensheid een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis, waarin diep ingrijpende en snelle veranderingen zich geleidelijk over de gehele aardbol verbreiden. Door het intellect en de scheppingsdrang van de mens gerealiseerd, hebben zij hun weerslag op de mens zelf, op zijn oordelen en zijn individuele en collectieve verlangens, op de wijze van denken en omgaan met dingen en medemensen. Zo kunnen we wel van een echte maatschappelijke en culturele omwenteling spreken, die ook zijn invloed heeft op het godsdienstig leven. Zoals in elke groeicrisis het geval is, brengt ook deze omvorming niet geringe moeilijkheden met zich mee. Zo kan de mens, terwijl hij zijn macht zo ver uitbreidt, die toch niet steeds aan zich dienstbaar maken. Hij slaagt erin dieper in het inwendige van zijn eigen geest door te dringen, maar blijkt vaak over zichzelf meer onzeker te worden. Geleidelijk vordert hij in het verhelderen van de wetten van het maatschappelijke leven, maar blijft in twijfel omtrent de oriëntatie die hij daaraan dient te geven. Nooit heeft de mensheid zulk een overvloed gehad aan rijkdommen, mogelijkheden en economische kracht. En toch wordt een geweldig deel van de wereldbewoners door honger en gebrek gekweld. En tallozen kunnen nog immer niet lezen of schrijven. Nooit hebben de mensen een zo scherp gevoel voor vrijheid gehad als tegenwoordig, terwijl intussen nieuwe soorten van maatschappelijke en psychologische verslaving ontstaan. Terwijl de wereld haar eenheid, als ook de onderlinge afhankelijkheid van de enkelingen in noodzakelijke solidariteit zo aan den lijve doorvoelt, wordt ze toch door onderling strijdige krachten in tegengestelde richting getrokken. Want de heftige meningsverschillen op het terrein van politiek, maatschappij en economie, het rassenvraagstuk en ideologische tegenstellingen duren nog voort, en het gevaar van een oorlog die alles tot de grond toe zal ontwrichten, is nog steeds aanwezig. Er komt steeds meer doorstroming van ideeën. Maar de woorden zelf, waarmee begrippen van groot belang worden uitgedrukt, krijgen in de onderscheiden ideologieën zeer uiteenlopende betekenissen. Men zoekt, tenslotte vol ijver, naar een meer volmaakte ordening van het tijdelijk bestel, zonder dat daarmee de geestelijke groei gelijke tred houdt. Onder de invloed van zoveel ingewikkelde situaties worden zeer vele van onze tijdgenoten verhinderd de eeuwige waarden werkelijk te onderkennen en ze tegelijk met de nieuw ontdekte in juiste overeenstemming te brengen. Bij gevolg worden zij tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd, als zij zichzelf bevragen omtrent de huidige gang van zaken, door onrust bevangen. Maar deze gang van zaken daagt de mensen ook uit. Ja, dwingt ze tot een antwoord. De huidige beweging der geesten en de wijziging in de levensvoorwaarden hangen ten nauwste samen met een verder reikende verandering der dingen, die tot gevolg heeft dat in de geestesvorming de wis- en natuurkunde of de menswetenschappen in belangrijkheid toenemen. Op het terrein van het handelen van mensen daarentegen de techniek die uit deze wetenschappen voortvloeit. Deze wetenschappelijke mentaliteit heeft, anders dan vroeger, een bepalende invloed op het begrip cultuur en op de wijze van denken. De techniek maakt zulke vorderingen dat ze het aanzien van de aarde kan omvormen en al tracht de ruimte buiten de aarde in haar greep te krijgen. Ook op de ruimte van de tijdelijkheid vergroot de menselijke geest in zekere zin zijn machtsgebied. Ten aanzien van het verleden, door middel van de kennis van de geschiedenis. Ten aanzien van de toekomst, door vooruit te zien en door allerlei planning. De voortgang van biologische, psychologische en sociale wetenschappen is voor de mens niet enkel een hulp tot betere zelfkennis, maar helpt hem ook om, met gebruik van juiste technieken, een directe invloed uit te oefenen op het leven der gemeenschappen. Tevens denkt de mensheid meer en meer na over een tijdig treffen van voorzieningen met betrekking tot haar eigen demografische groei. De geschiedenis zelf ontwikkelt zich in zulk een snel tempo dat de individuen deze ontwikkeling nauwelijks kunnen bijhouden. Voor heel de mensengemeenschap ontstaat er slechts één geschiedenis. De lotgevallen kunnen niet langer meer opgedeeld worden in naast elkaar staande verschillende geschiedenissen. Zo gaat de mensheid van een meer statisch begrip van de wereldconstellatie over naar de meer dynamische evolutiegedachte. En hieruit komt een zeer groot complex van nieuwe problemen tevoorschijn. Dat vraagt om nieuwe analyses en synthesen. Dankzij dit feit ondergaan de traditionele lokale gemeenschappen met de dag meer veranderingen, zoals bijvoorbeeld de patriarchale families, de clans, stammen, dorpen en de verschillende sociale groeperingen. Het type van de industriële maatschappij begint zich langzaam te verbreiden. Dit brengt sommige volkeren tot economische rijkdom en bewerkt een fundamentele verandering van mentaliteit en van sociale levensvoorwaarden, die eeuwenlang onveranderd waren gebleven. Tegelijkertijd wordt het nagestreefde verstedelijkingsproces bevorderd. Het zij door de uitbreiding van grote steden en van hun inwoners, het zij doordat de invloed van het stadsleven zich over het platteland verbreidt. Nieuwe en meer perfecte publiciteitsmedia dragen ertoe bij dat alle gebeurtenissen bekend worden en dat de wijze van denken en voelen ten snelste zo wijd mogelijk worden verspreid, met alle kettingreacties van dien. Ook moet men het feit niet geringschatten dat zoveel mensen om velerlei redenen zich gedrongen voelen te emigreren en zodoende hun levenswijze geheel veranderen. Op deze wijze verveelvuldigen zich de banden van de mens met zijns gelijken onophoudelijk en tevens brengt deze socialisatie zelf weer nieuwe bindingen met zich mee, zonder echter steeds een daarmee overeenstemmende rijping van de persoon en werkelijk persoonlijke verhoudingen te bevorderen, wat men bedoelt met personalisatie. Deze geschetste ontwikkeling blijkt duidelijker bij volkeren die reeds genieten van de gemakken van een economische en technische vooruitgang, maar ze beroert ook de ontwikkelingslanden die, voor hun eigen gebied, de weldaden van de industrialisatie en de verstedelijking wensen te verkrijgen. Deze volkeren, vooral wanneer ze prijs stellen op hun oude tradities, ervaren niettemin ook een drang naar een rijpere en meer persoonlijke uitoefening van de vrijheid. De mentaliteits- en structuurverandering brengen het overgeleverde erfgoed herhaaldelijk in discussie, vooral bij de jeugd, die soms uit ongeduld, zelfs uit angst, rebels wordt en in het besef van haar belangrijk aandeel in het maatschappelijk leven vroeger dan voorheen actief wil zijn. Ten gevolge daarvan ondervinden ouders en opvoeders bij het uitvoeren van hun taak heel vaak van dag tot dag meer moeilijkheden. De instellingen immers, de wetten en de wijze van denken en voelen van het voorgeslacht schijnen niet altijd goed te passen bij de huidige stand van zaken. Vandaar de ernstige verwarring in de wijze van handelen, ja zelfs in de normen daarvan. De nieuwe situatie heeft tenslotte ook haar invloed op het godsdienstig leven zelf. Enerzijds zuivert het scherper onderscheidingsvermogen de godsdienst van een magische wereldopvatting en van nog hier en daar aanwezig bijgeloof en vereist het een met de dag meer persoonlijke en actieve geloofsovertuiging. Hierdoor komen niet weinigen tot een levendigere godszin. Maar anderzijds verwijderen steeds talrijkere massa's zich, althans van de godsdienstpraktijk. Anders dan in voorbije tijden zijn de ontkenning van God en godsdienst, of het zich ervan onthouden, niet langer meer iets ongewoons of van privéaard. Heden ten dage wordt dit immers als een soort vereiste van de wetenschappelijke vooruitgang of van een zeker nieuw humanisme naar voren gebracht. Dit alles vindt in veel streken niet slechts zijn uitdrukking in filosofische stellingen, maar het heeft een zeer uitgebreide invloed op de literatuur, de kunst, de interpretatie van de menswetenschappen en van de geschiedenis, en zelfs op de burgerlijke wetgeving, zodat velen daardoor in verwarring raken. Een zo snelle verandering van zaken die vaak ongeordend verloopt, ja, zelfs scherper bewustwording van de discrepanties die in de wereld bestaan, brengen of vermeerderen de tegenstrijdigheden en onevenwichtigheden. In de persoon zelf ontstaat nogal frequent een onevenwichtigheid tussen het moderne, praktisch ingestelde verstand en de theoretische denkwijze, die er niet in slaagt het totaal van de kennis aan zich dienstbaar te maken, nog in een ordelijke synthese in te passen. Er ontstaat eveneens een onevenwichtigheid tussen de zorg voor praktische efficiëntie en de vereisten van het morele geweten, alsook heel dikwijls tussen de condities van het collectieve leven en de eisen van de persoonlijke bezinning, ja, ook van de contemplatie. Er ontstaat tenslotte ook een onevenwichtigheid tussen de specialisatie van de menselijke activiteit en de kijk van de mensen op het geheel der dingen. In het gezinsleven ontstaan discrepanties, hetzij onder de druk van de demografische, economische of sociale situatie, hetzij vanwege moeilijkheden tussen de opeenvolgende generaties, hetzij uit nieuwe sociale verhoudingen tussen man en vrouw. Grote discrepanties ontstaan ook tussen rassen, zelfs tussen verschillende lagen van de maatschappij, tussen rijke en minder vermogende en behoeftige volkeren. Ten slotte, tussen de internationale instellingen ontstaan uit de behoefte van de volkeren aan vrede en de ambities om eigen ideologieën uit te zaaien en de collectieve verlangens die bij afzonderlijke volkeren of andere subgroepen bestaan. Hieruit groeien wederzijds wantrouwen en vijandschap, conflicten en ellende, waarvan de mens zelf oorzaak en tevens slachtoffer is. Intussen groeit de overtuiging dat de mensheid niet alleen haar macht over de geschapen stoffelijke dingen met de dag meer kan en moet verstevigen, maar dat het bovendien haar taak is een politiek, sociaal en economisch bestel te realiseren, welke de mens met de dag betere diensten bewijst en individu, zowel als groep, helpt de eigenwaardigheid te verzekeren en te vergroten. Zo komt het dat zeer velen met de grootste klem rechten doen gelden op die goederen waarvan zij in een levendig bewustzijn oordelen dat zij daarvan beroofd zijn door onrechtvaardigheid of door een onbillijke verdeling. De ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld zij die pas onafhankelijk zijn geworden, verlangen niet alleen in politiek, maar ook in economisch opzicht deel te hebben aan de goederen van de hedendaagse beschaving. En zij willen vrij hun rol op het wereldtoneel spelen. Met de dag wordt hun achterstand echter groter, en heel vaak raken ze daarbij tegelijk ook, zelfs economisch, afhankelijk van andere rijkere volken die snellere vorderingen maken. Volkeren doen onder druk van de honger een beroep op rijkere volkeren. Vrouwen eisen voor zich wettelijk een feitelijke gelijkgerechtiging tegenover de mannen, waar ze deze nog niet hebben verworven. Werklieden en landbouwers willen niet slechts een bestaansminimum verwerven, maar ze willen bij hun werk hun persoonlijke gaven ontwikkelen, ja, zelfs een aandeel hebben in het ordenen van het economische, sociale, politieke en culturele leven. Op dit moment zijn alle volkeren voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid ervan overtuigd dat de weldaden van de cultuur werkelijk voor allen toegankelijk gemaakt kunnen en moeten worden. Onder al deze eisen gaat echter nog een dieper en algemener verlangen schuil. De individuele personen en de groepen dorsten naar een volledig, vrij en menswaardig leven, waarbij zij alles wat de huidige wereld hun zo overvloedig kan bieden, aan zichzelf dienstbaar willen maken. De naties streven er bovendien met de dag krachtiger naar om te komen tot een zekere universele gemeenschap. In deze situatie blijkt de wereld van vandaag tegelijk machtig en zwak, in staat om het beste of het slechtste te realiseren. Voor de mensheid staat de weg open naar vrijheid of slavernij, naar voortgang of achteruitgang, naar broederschap of haat. Voorts wordt de mens zich bewust dat aan hem de taak is om de krachten die hij zelf heeft opgeroepen en die hem kunnen terneerdrukken of optillen in goede banen te leiden. Daarom bevraagt hij zichzelf. In feite hangt de onevenwichtigheid waaraan de hedendaagse wereld te lijden heeft, samen met de meer fundamentele onevenwichtigheid die wortelt in het diepst van het hart van de mens. In de mens zelf immers zijn velerlei tendensen met elkaar in strijd. Want terwijl hij zich enerzijds als schepsel veelvuldig beperkt ervaart, bemerkt hij anderzijds dat hij in zijn verlangens onbeperkt is en dat hij geroepen is tot een hoger leven. Te midden van vele aantrekkelijkheden wordt hij gedwongen daarin verantwoord te selecteren en sommige terzijde te stellen. Sterker, zwak en zondig tevens doet hij niet zelden wat hij niet wil, en wat hij zou willen doen, doet hij niet. Vandaar dat hij in zichzelf een verdeeldheid ervaart, waaruit ook in de maatschappij zoveel grote tweedracht ontstaat. Zeer velen toch, wier leven is aangetast door een praktisch materialisme, willen geen open oog hebben voor deze dramatische toestand of worden verhinderd deze te zien, omdat zij verslagen zijn van ellende. Velen menen rust te vinden in de veelvormigheid van meningen over de feitelijke situatie. Sommigen verwachten enkel van een menselijk pogen een echte en volledige bevrijding voor de mensheid, en zij zijn ervan overtuigd dat in de toekomst de heerschappij van de mens over de aarde al zijn hartewensen zal vervullen. En dan zijn er ook die, in wanhoop aan de zin van het leven, de durf prijzen van hen die menen dat de menselijke existentie geen enkele innerlijke betekenis heeft, maar die volledig krijgt uit de actieve zingeving van het louter menselijk vernuft. Maar toch, oog in oog met de ontwikkeling van de huidige wereld, stellen met de dag meer mensen de hoogst fundamentele vraag of zij ervaren deze althans nieuw en levendig. Wat is de mens? Wat is de zin van het lijden? Van het kwaad? De dood, die toch steeds blijven bestaan, hoe grote vooruitgang er ook is gemaakt. Waartoe die overwinningen, welke voor zulke hoge prijs verworven zijn? Wat kan de mens doen voor de maatschappij? Wat ervan verwachten? Wat volgt er na dit aardse leven? De kerk nu gelooft dat Christus voor allen gestorven en verrezen, door zijn geest de mens licht en kracht kan verschaffen om aan zijn hoge roeping te beantwoorden. En dat in het ondermaanse aan de mensen geen andere naam gegeven is waardoor zij gered moeten worden. Tevens gelooft zij dat de sleutel, het centrum en de voltooiing van heel de geschiedenis van het mensdom te vinden zijn in haar Heer en Meester. Bovendien houdt de kerk eraan vast dat er in alle veranderingen veel is dat niet verandert en dat zijn eigenlijke fundament in Christus heeft, die gisteren en heden en in eeuwigheid dezelfde is. In het licht dus van Christus, evenbeeld van de onzichtbare God, eerstgeborene van de gehele schepping. Wil het concilie spreken tot allen, om het mysterie van de mens te verduidelijken en om mee te helpen bij het vinden van een oplossing voor de voornaamste problemen van onze dagen. Deel 1. De kerk en de roeping van de mens. In de dynamiek van zijn geloof, waardoor het gelooft dat het geleid wordt door de geest van de Heer, die de gehele aarde vervult, spant het volk van God zich in om in de gebeurtenissen, eisen en verlangens, waarin het samen met de overige mensen van onze generatie deelt, te onderkennen wat daarin werkelijke tekenen zijn van Gods aanwezigheid of van zijn plannen. Het geloof beschijnt immers alles met een nieuw licht en verheldert de heilsbedoeling die God heeft betreffende de integrale zin van de roeping der mensen en zodoende richt het de geest op vol menselijke oplossingen. Het concilie wil allereerst die waarden, welke tegenwoordig zeer hoog geschat worden, onder dit licht beoordelen en naar hun goddelijke bron terugleiden. In zoverre deze waarden voortkomen uit de aard van de mens die hun van Gods wegen is toebedeeld, zijn zij immers zeer goed. Maar vanwege de bedorvenheid van het hart der mensen worden zij niet zelden uit de juiste koers geslagen, zodat ze een zuivering nodig hebben. Wat is de mening van de kerk over de mens? Wat schijnt aanbevelenswaardig voor de opbouw van de huidige maatschappij? Welke is de uiteindelijke betekenis van de menselijke inspanningen in de hele wereld? Op deze vragen verwacht men een antwoord. Daaruit zal dan zeer duidelijk blijken dat het volk van God en de mensheid waarvan het deel uitmaakt, elkaar onderling dienstbaarheid betonen, zodat de zending van de kerk zich doet kennen als religieus en daardoor juist hoogst menselijk. Hoofdstuk 1. De waardigheid van de menselijke persoon. Gelovigen en ongelovigen zijn het er bijna unaniem over eens dat alles op aarde betrokken dient te worden op de mens, als het middelpunt en hoogtepunt daarvan. Maar wat is dan de mens? Veel opinies heeft hij over zichzelf naar voren gebracht en brengt hij nog steeds naar voren, verschillend en ook tegengesteld, waarin hij zichzelf nu eens tot absolute norm verheft, dan weer tot wanhopens toe ontwaart, met als gevolg onzekerheid en angst. Deze moeilijkheden doorvoelt de kerk en zij kan door Gods openbaring geïnstrueerd daarop een antwoord geven, dat de juiste toestand van het mens zijn vermag te schetsen, zijn zwakke punten kan verklaren en tevens zijn waardigheid en roeping naar waarheid doen erkennen. De Heilige Schrift leert immers dat de mens geschapen is naar het beeld van God, in staat om zijn Schepper te kennen en te beminnen, en door hem gesteld over alle aardse schepselen, om daarover zeggingsmacht te hebben en ze te gebruiken en zodoende God te verheerlijken. Wat is dan de mens dat gij aan hem denkt? Het mensenkind dat gij ernaar omziet en hem weinig minder dan een God hebt gemaakt, met glans en glorie hem hebt gekroond, hem hebt doen heersen over het werk van uw handen, alles onder zijn voeten hebt gelegd. Dat horen we in Psalm 8. Maar God heeft de mens niet alleen geschapen, want vanaf het allereerste begin heeft hij hen als man en vrouw geschapen. Wier verbondenheid de oervorm is van de gemeenschap van personen. De mens is immers in het diepst van zijn wezen sociaal, en zonder band met anderen kan hij niet leven, noch zijn talenten ontplooien. God zag dus, zoals wij wederom in de Heilige Schrift lezen, dat alles wat hij gemaakt had, zeer goed was. Hoewel de mens door God in de gerechtigheid was geplaatst, heeft hij toch, op aanraden van de boze, vanaf het begin van de geschiedenis misbruik gemaakt van zijn vrijheid door zich tegen God op te richten en te proberen zijn einddoel buiten God te bereiken. Hoewel zij God kenden, hebben zij hem toch niet als God geëerd, maar hun dwaze hart werd verduisterd en ze dienden een schepsel liever dan de schepper. Wat de goddelijke openbaring ons heeft doen kennen, komt overeen met de ervaring zelf. Want wanneer de mens zijn hart onderzoekt, bemerkt hij dat hij ook geneigd is tot het kwade en dat hij op velerlei gebied vaak ondergaat in het kwaad, dat toch niet van zijn goede schepper kan voortkomen. Dikwijls weigert hij God als zijn beginsel te erkennen, met het gevolg dat hij daardoor ook inbreuk maakt op zijn verplichte gerichtheid op zijn einddoel en tevens op zijn juiste verhouding ten aanzien van zichzelf, ten aanzien van andere mensen en de gehele schepping. De mens is dus in zichzelf verdeeld. Daarom vertoont zich het hele individuele en collectieve leven van de mens als een echt dramatische worsteling tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Ja, de mens doet de bevinding op dat hij niet in staat is uit eigen kracht het offensief van het kwaad effectief te bestrijden. En zo voelt iedereen zich, als het ware, geketend. Maar de Heer is zelf gekomen om de mens te bevrijden en te versterken door hem inwendig te vernieuwen en door de vorst deze wereld buiten te werpen, die hem in de slavernij van de zonde vasthield. Maar de zonde heeft het mens zijn ontluisterd door de mens ervan af te houden de volheid te bereiken. In het licht van de openbaring vinden tegelijk de hoge roeping en de diepe ellende die de mensen ervaren hun uiteindelijke verklaring. Lichamelijk en geestelijk, niettemin één wezen, recapituleert de mens in zich, juist op grond van zijn lichamelijkheid, de elementen van de materiële wereld, zodat deze via hem hun topniveau bereiken en hun stem kunnen verheffen tot een vrije lofprijzing van de Schepper. Zijn lichamelijk leven mag de mens dus niet verachten, maar hij dient integendeel zijn lichaam, als door God geschapen en bestemd tot verrijzenis op de jongste dag, als goed en eerwaardig te beschouwen. Door de zonde evenwel gewond, ervaart hij aan den lijve allerlei weerstanden. Het is derhalve een eis van de menselijke waardigheid dat de mens God verheerlijkt in zijn lichaam en het niet aan de slechte neigingen van zijn hart dienstbaar laat zijn. Maar de mens vergist zich niet wanneer hij het inzicht heeft dat hij superieur is aan de lichamelijke realiteit. En wanneer hij zichzelf niet slechts beschouwt als een onderdeeltje van de natuur of als een anoniem element in de maatschappij. Door zijn innerlijkheid gaat hij immers alle natuurdingen te boven. Hij komt tot zichzelf, tot bij deze innerlijke diepte, wanneer hij zich inkeert in zijn hart, waar God op hem wacht, die de harten doorgrondt. En, waar hij zelf onder Gods oog over zijn eigen lot beslissingen treft. Derhalve, wanneer hij een geestelijk en onsterfelijk levensbeginsel in zichzelf erkent, verlaat hij zich niet bedriegelijk op een valse fantasie die alleen zou voortvloeien uit fysieke en sociale vooronderstellingen. Maar raakt hij integendeel juist de diepste waarheid van de realiteit. De mens is terecht van oordeel dat hij, doordat hij deel heeft aan het licht van de goddelijke geest, door zijn verstand het stoffelijk heelal overtreft. Door zijn verstandelijke gaven in de loop der eeuwen in alle ijver te trainen, heeft hij toch in de empirische wetenschappen, in de techniek, de kunst en de geesteswetenschappen voortgang geboekt. Maar vooral in onze dagen heeft hij in het doorvorsen en bemeesteren van de stoffelijke wereld buitengewone resultaten behaald. Toch heeft hij steeds een diepere waarheid gezocht en gevonden. Zijn intellectuele penetratiekracht blijft immers niet beperkt tot de verschijnselen, maar is in staat de begrijpelijkheid van de realiteit met echte zekerheid te bereiken, ook al wordt ze, ten gevolge van de zonde, ten dele verduisterd en verzwakt. Ten slotte komt de verstandelijke aard van de menselijke persoon tot volmaaktheid en moet dit ook door de wijsheid, die met zachte hand de geest van de mens trekt naar het zoeken naar en het beminnen van het ware en het goede. Geleid door deze wijsheid wordt de mens via het zichtbare naar het onzichtbare gebracht. Meer dan in de voorbije eeuwen is in onze dagen zulke wijsheid nodig, opdat al datgene wat door de mens nieuw ontdekt wordt, tot grotere menswaardigheid zou strekken. De toekomst van de wereld komt namelijk in gevaar als de mensen zelf niet wijzer worden. Voorts dient opgemerkt dat verschillende naties die veeleer arm zijn aan economische goederen, maar rijk in wijsheid, aan anderen uitstekende hulp kunnen bieden. Door de gave van de Heilige Geest komt de mens in geloof tot de beschouwing van het mysterie van het goddelijk raadsbesluit en tot de wijsheid. En zo, dierbare luisteraars, beëindigen wij deze uitzending van De Kerk Spreekt, waar we u mochten voorlezen uit de pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd. Gaudium et Spes, gepubliceerd door de heilige paus Paulus VI op 7 december 1965. Een volgende keer gaan wij verder met het 16e puntje van dit eerste deel en het eerste hoofdstuk, de waardigheid van het morele geweten. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren en graag tot dan.